know-how voor een huis heeft. En daar zijn we even naar op zoek. En als we dat gevonden hebben, is dat normenkader objectief genoeg om aan te kunnen toetsen. En op dat moment is het nog een kwestie van de concrete beschikking op een goede, deugdelijke manier onderbouwen. En dan zijn we uit de brand. Alleen dat eerste, die eerste stap, dat blijkt even moeilijker te zijn dan we aanvankelijk dachten. En daar zijn we wel nogmaals heel naastig op zoek. Als we de arrangementen systematiek gaan loslaten, dan kunnen we nog een keer een berekening op maken. Maar ik denk dat dat heel ver terugvoert in de tijd. En dat we daar onszelf geen, hoe moet ik dat zeggen, geen goed mee doen. Dat we dan te veel in oude doen vervallen, waardoor je die problematiek krijgt die we voor 2012 te zien hadden, met die stijgende lijn in de kosten. En we zitten net in een, vanwege de inzet die we plegen op preventief, van zwaar naar licht, of noem maar op, in een ander stramien. Dus dat wordt een hele moeilijke opgave. Dat staat bijna haaks op elkaar, zou ik bijna zeggen. Dus ik denk dat dat geen plausibele oplossing is, althans dat we die niet met z'n allen zouden moeten nastreven, maar de oplossing moeten zoeken, maar nogmaals een politiek-bestuurlijke afweging uiteraard, in de arrangementensystematiek met de goede, objectief onderbouwde normenkadering, en dat dat de oplossing is, voorzitter. Dank u wel.
Dan ronden we hiermee dit onderwerp af, dan kom ik bij de jeugd. Jeugdzorg. 1, 2 meldingen. Begin ik met mevrouw Gelissen.
Dank u wel, voorzitter. Een week of 2-3 geleden heeft er in de Trouw een artikel gestaan waarin door verschillende organisaties, waaronder Jeugdzorg Nederland en GGZ Nederland, forse kritiek werd geuit op de manier waarop de jeugdhulp momenteel geregeld wordt door de gemeentes. Enkele kritiekpunten waren bijvoorbeeld dat er te veel geld en tijd in randzaken werd gestoken en in het hebben van de controle, oftewel bureaucratie, te veel gericht op de lokale aanpak, dat jongeren lang moesten wachten op hulp en dat er te weinig specialisme in huis was. In de presentatie waren een aantal dingen die mij daarom ook een beetje prikkelden. Dat was ten eerste het stukje over de arrangementen. Er werd gezegd dat de arrangementen verfijnd waren en daarnaast dat er meer gekeken werd welk arrangement het beste past. Toen werd er een opmerking gemaakt van we gaan ook meer jongeren zien de komende tijd. En mijn vraag is dan ook, gezien dit artikel, gaat het ertoe leiden dat jongeren langer op hun hulp moeten wachten? Ten tweede wordt aan de presentatie ook nog een stukje gezegd over de wijkteams. En zoals ik net ook al zei, is een van de kritieken dat door Jeugdzorg Nederland geuit wordt dat er te weinig specialisten in die wijkteams zitten. Dat het voornamelijk maatschappelijk werkers zijn en te weinig mensen met een psychische achtergrond. En mijn vraag is dan ook hoe dat hier in de gemeente Stijn zit. En als algemene vraag, ben u bekend met dit artikel en wat is uw kijk hierop voor het Stijnse? Dank u wel.
Wie mag ik het woord geven?
Ik ken het artikel niet tot in detail. Ik heb wel berichten, want die zijn ook doorgecijpeld, dacht ik, hier in de regionale bladen. Maar als de vraag is van hoe zit het met de verfijning van die arrangementen en ontstaan er langere wachtlijsten bij in het kader van de jeugdzorg? Ik weet niet of we daar op dit moment iets over kunnen zeggen. En de samenstelling van de wijkteams. Ik denk dat jij daar ook wel iets over kunt vertellen. Ja?
Wat betreft de vraag of jongeren dan langer moeten wachten, daar kan ik denk ik wel wat over zeggen. De opmerking van we gaan meer jongeren zien, dat had te maken met het feit dat de jongeren die voorheen via de huisarts gingen, dat die nu ook bij het lokale loket komen. Dat wil niet zeggen dat er meer jongeren in zorg komen. Dus dat heeft geen invloed op de wachttijden bij de zorgvoorzieningen. Het is net dat wij bij de gemeente drukker gaan krijgen, maar daar gaan we ons op inrichten.
Ja, het artikel uit ook inderdaad kritiek dat jongeren lang moesten wachten voordat ze hulp kregen. Niet dat de hulp er niet was, maar vanuit de gemeente dat het lang duurde voordat ze daadwerkelijk bij de geschikte hulp waren. Dus ik denk dat in die zin dat dan wel daar invloed op heeft. Of worden er dan ook meer medewerkers aangetrokken of andere dingen getroffen?
Ik kan er nog wel iets op aanvullen op wat Sandra zegt. De ontwikkelingen met jeugd, de verandering in de toegang en de verandering in het arrangement, dat is nog heel erg vers. We hebben een aantal dingen aangetipt waarvan je ook zegt van dat moeten we monitoren hoe dat gaat lopen in 2017. Wat we wel zien is dat de jongeren die het startarrangement van de huisarts krijgen, die worden gestart in zorg. We merken nu ook al dat aanbieders in een vroegtijdig stadium contact zoeken met ons. En niet op de laatste dag van die korte periode van het startarrangement. Dus dat is de wisselwerking waarin je gaat zoeken in samenwerking met de aanbieders. En op het moment dat die samenwerking goed blijft lopen. En nogmaals, we merken nu dat ze in een vroegtijdig stadium aan de bel trekken. Zo dat startarrangement ervoor moeten zorgen dat ze wel tijdig en snel met hulp kunnen starten. En dat we dan zorgvuldig gaan kijken naar de overgang en het vervolg daarop, mocht dat nodig zijn.
Daarmee de antwoorden?
Nog niet.
De wijkteams, dat is ook een doorontwikkeling. Dat is niet op één moment klaar. Dan zitten we nu ook in de verkennende fase. En hoe gaan we elkaar opzoeken om dat stuk te versterken? Hoe dat rondom jeugd gaat. We hebben onze specialistische medewerkers die vanuit het bureau jeugdzorg voorheen bij het CEG zaten en nu bij ons. Dus dat zijn echt twee specialisten die bij ons in dienst, die bij ons gedetacheerd zijn. En dat wil nog niet zeggen dat per direct alle toegang voor de jeugd via de wijkteams gaat lopen. Dus we blijven zeker gebruik maken van de specialistische kennis die we rondom jeugd hebben. We proberen dat natuurlijk wel te verbreden. Dus vandaar ook de focus op 2017 om breed te kijken ten aanzien van het sociaal domein. Zodat we die kennis ook nog meer gaan verspreiden over alle medewerkers intern.
Dan ga ik naar de heer Meijers.
Ja, voorzitter, het was mij ontgaan bij het luisteren. Als ik kijk naar het aantal unieke cliënten voor de zorg in natura, de aantal van 283 begin van het jaar en 474 op het laat van het jaar. De toelichting daarop, die is mij ontschoten, maar ik constateer alleen dat het een forse toename is. Dat is niet alleen een forse toename natuurlijk in cliënten, maar dat zal ook een forse toename zijn in kosten. En daar heb ik ook niks over gehoord. Maar kunt u dat wat nader toelichten?
Kan ik daar het woord over geven?
Dat is inderdaad een redelijk forse toename, met name tussen 1 januari en 30 september. Ook dat heeft voor een gedeelte te maken met, kunnen mensen ons vinden? Kunnen we sneller zorg inzetten? Je zou ook kunnen zeggen dat op 1 januari nog niet altijd de juiste wegen naar de gemeente gevonden werden en daarna wel. Dus dat is een van de redenen die wij daarvoor aangemerkt hebben. Dus in die zin wel positief dat het erop lijkt dat de weg steeds beter gevonden wordt. Je zou dan ook wel graag verder willen kijken wat gebeurt daar in 2017 bij. En gaat het zich stabiliseren. Dus ook daarom willen wij heel graag de informatie die wij vanuit Maastricht krijgen ook heel nauwgezet blijven volgen. En daar ook steeds beter grip op krijgen, zodat we dat stabiele beeld hopelijk ook kunnen laten zien. En dan ook beleidsmatig daar nog beter aan af kunnen lezen wat stappen zijn die we daarin moeten zetten. Wat we financieel kunnen zeggen is de financiële gegevens die aan het begin van de presentatie gegeven zijn. En dan kunnen we van jeugd zeggen dat het binnen de begroting gebleven is met de nodige risico's van dien. En dat blijft voor jeugd ook deels door de manier waarop het georganiseerd is. En ook door de hoge kosten die enkele jongeren al met zich mee kunnen brengen. Omdat het in veel gevallen ook gaat om dure zorg per kind.
Ja, dan ga ik over naar mevrouw Van As.
Ja, allereerst dank voor de heldere uiteenzetting van deze presentatie aan allen. Ik heb een korte vraag over die pilot spoedeisende hulp voor jongeren. Die pilot die draait, zei u, als ik me niet vergis, van 1 maart tot 1 oktober. Dat zijn 7 maanden. Kunnen we dan daar een reëel beeld van krijgen dat die geslaagd is? En wanneer is die geslaagd? Wanneer is het een succes, die pilot?
Ja, eigenlijk hopen we met z'n allen dat er geen crisissituaties zich voordoen in de periode. Ja. Dan wordt het lastiger, maar ja, goed, we verwachten op heel Zuid-Limburg dat er toch wel situaties zich voordoen. En dan gaat het er met name om van ook de samenwerking en het acute optreden. Hè, hoe dat verloopt, de procedures, of het inderdaad, of dit de manier is zoals wij het willen aanpakken.
Mag ik? Stel nou dat we geen crisissituatie hebben. We hebben 7 maanden zitten we te wachten en dan evalueren we dat we... Ja, even zwart-wit gezien, hè?
Dat is een gewetensvraag, denk ik, voorzitter. Maar ik denk... Ja, ja. Een ingeving op dit moment is... Ja, ik denk als we in die periode geen ervaring kunnen opdoen... dat we gewoon nog een keer moeten verlengen. Dat lijkt me de meest logische oplossing voor dat probleem. Aan de andere kant, denk ik, ervaring leert wel dat er zich altijd wel iets van crisissituaties zullen... Het zal een uitzondering zijn als in die tijdspannen dat niet gebeurt. En ik denk dat Sandra terecht zegt van ja, het gaat om die bereikbaarheid en die samenwerking. En hoe alert is men dan en hoe pakt men dat op met in de samenwerking tussen de melding en die 24 uur, 7 dagen per week bereikbaarheid. En hoe is de overdracht dan naar uiteindelijk... Degene die inhoudelijk dat werk moet gaan doen om zo snel mogelijk adequaat die hulp te verlenen. Misschien is het ook nog wel handig om aan te geven dat we daar een stukje evaluatie op loslaten. In de hoop en verwachting eigenlijk niet, want het liefst hadden we helemaal geen crisissituatie. Maar dat we wel iets te evalueren hebben. En daar putten we dan lering uit voor de vervolgperiode. Ik denk dat dat de meest voor de hand liggende oplossing is voor... Of althans het antwoord op de vraag, voorzitter.
Het tweede gedeelte...
Wil mevrouw Van Aas nog wat vragen?
Het tweede gedeelte van de vraag van wanneer is het dan nu een succes? Hè? Moeten we antwoord geven en is de overdracht... Hoe is dat binnen 24 uur? Is dat, wordt het gemeten? Hebben we daar instrumenten voor? Of... Lastig, hè?
Ja, als het gaat over meten, we gaan ervan uit dat het aantal voor Stijn niet heel groot zal zijn. Nul zal het inderdaad niet zijn. Maar dat maakt ook dat je per situatie over die periode terug kunt kijken. Dus dan kun je ook bijna op klantniveau gaan kijken hoe die crisis opgepakt is en hoe dat verlopen is. En onder kantoortijd is er ook altijd een medewerker van de gemeente Stijn bij betrokken. Dus dat maakt ook dat het inzicht daar heel erg naar is. En dan kunnen we het ook aan de uitgangspunten die hier staan toetsen. Was het inderdaad goed bereikbaar? Kon de huisarts goed doorverwijzen? Dat stukje zit dan bij de SEA. En het stukje wat we dan intern onze eigen medewerkers op cliëntniveau goed kunnen vragen, is hoe is nu de overdracht gegaan? Hoe kon je daarna mee verder? En wat zijn daar nog verbeterpunten in? Dus ik denk dat dat ook vanwege het kleine aantal wel heel veel handvaten biedt om op cliëntniveau te kunnen kijken hoe het verloopt in die pilotperiode.
Ik zie knikken, dus dat betekent instemming. En daarmee is deze ronde ook voorbij. Oh, mevrouw Driessen nog.
Ik heb nog een vraag over dat arrangement start. Is dat arrangement start alleen maar voor de gemeente Stijn? En wat houdt dat arrangement dan in? Als we het hebben over hoog, laag, midden, kort, lang...
Ik weet niet of ik het antwoord gedetailleerd genoeg kan geven, maar wat het startarrangement inhoudt. De periode is ongeveer 4 maanden dat de huisarts dat dan in kan zetten, dat rechtstreeks naar de aanbieder gaat. En dat betekent in de meeste gevallen ook bijna direct starten met de zorg. En in die periode kan gekeken worden wat is er nodig, moet het verlenging krijgen en dan gaat de stap snel naar de gemeente. Krijgt het geen verlenging, of is het toch op een andere manier verder beet te pakken, dan komt het niet naar ons. Je merkt nu dat de aanbieders vroegtijdig contact met ons opnemen, omdat ze ook binnen dat arrangement start zelf op zoek zijn van welke complexiteit betreft dat nu. Nu is dat binnen het startarrangement ook minder van belang, want er staat een vast bedrag voor. En dat geldt overigens voor alle gemeenten die deelnemen aan de inkoop jeugd, dus niet alleen voor Stijn. Dus dat is echt vanuit de inkoopafspraken die in Maastricht gelden. En dat geeft de tijd om daarnaar te kijken. Maar die vragen worden door de aanbieders aanbieders ook gesteld. En uiteraard de nieuwe inkoopsystematiek, daar moet ook naar gekeken worden van wat zijn de ervaringen daarmee. En ook dat is nog te vers om aan te geven wat daarin goed werkt en wat nog aandacht behoeft.
Ja, dus dat geldt voor alle gemeenten?
Ja, dat is de inkoop vanuit Maastricht, dus dat is niet alleen de gemeente Stijn.
Dan ga ik nu over naar de volgende ronde en dat is participatie exclusief Vixia. Zijn daar vragen over? De heer Hoevelaar.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een vraag over de aanpak in 2017. Allereerst beginnen met VDL Netcar. Op regionaal gebied mag Limburg blij zijn dat 340 bijstandsgerechtigden betaald werk hebben gekregen bij Netcar. Alleen op gemeentelijk gebied, vooral richting de gemeente Stijn, niet. Dat, constateer ik dat de nodige aandacht nog besteed mag worden. Omdat er 22 kandidaten zijn aangemeld. Daarvan zijn er 3 toegelaten en maar 1 heeft betaald werk gekregen. Mijn vraag is concreet hoe dat kan. Er zijn 22 kandidaten die worden, denk ik, naar mijn mening, vanuit de gemeente aangestuurd van die kunnen het halen. En dan blijkt dat om 1 betaald werk heeft gekregen, dat als eerste. Dan heb ik een vraag over de aanpak, de brede aanpak waarover gesproken werd. Hoe ziet men dat breed specifiek voor zich? Welke streving is er? Welke vordering denkt men te zien? En op welk termijn denkt men dat te behalen? Dank je wel.
Duidelijke concrete vragen. Wie kan ik het woord geven?
Ja, voorzitter, ik ga een poging wagen omdat dezelfde vraag die de Hoevelaar stelt ook al eerder door een raadslid aan ons bij wijze van artikel 39 RVO-vragen voorgelegd zijn. Hoe komt het dat wij bij 22 aanmeldingen, en dan noemt de heer Hoevelaar dat zo laag scoort, wij gaan van een ander principe uit. Als we kijken naar gemeenten van vergelijkbare grootte, scoren wij op dezelfde manier. Dus we moeten ons niet met de grote jongens gaan vergelijken. Dus wat dat betreft, dat was ook het antwoord aan dat bewuste raadslid, hebben wij niet slecht gescoord. Hoe komt het dat zo weinig mensen door de screening heen komen? Aan de voorkant zijn er behoorlijke eisen gesteld door VDL Netcar, de werkgever, om te werk gesteld te worden binnen het productieproces van VDL Netcar. Dan moet kwaliteit geleverd worden, aan een bepaald niveau werk geleverd worden. Overigens waren dat 3 niveaus. Dan wordt zo iemand door ons gescreend en aangemeld in de hoop en verwachting dat hij door die toetsing heen komt. Daar zit een klikgesprek bij, daar zit een competentieverhaal achter. Dus dat is een vrij ingrijpende procedure waar iemand doorheen gehaald wordt. En dan blijkt inderdaad de uitkomst ervan te zijn dat er 3 toegelaten worden. 1 net trans, het waren er 4 geloof ik, is de laatste telling. En 2 door de procedure heen zijn gekomen. En we hebben ook richting dat raadslid laten weten. En ja, die belofte maak ik hier vandaag ook. En de brede aanpak en het contract wat we daar, of het convenant wat we daarover gaan sluiten, want het collegeakkoord is daar al op gegeven. Dat gaat ook nog een stuk verder dan alleen toeleiding naar VDL. Ook daar weer de screening vanuit dit huis, waarbij we overigens ook het instrument competenties gaan inzetten, wat meer duidelijkheid biedt over de profielen en de competenties die de mensen van binnen het BBB-bestand bij ons hebben, om nog meer zicht te krijgen en nog gerichter te kunnen screenen op mensen die geschikt zijn voor bepaalde functies. Dus enerzijds is het van welke eisen stelt die werkgever, anderzijds wat hebben wij aan gegevens aan profielen van die mensen in de bak, noem ik het maar even, het klinkt wat onbeleefd, u weet wat ik bedoel, de doelgroep. En die match, ja, daar moeten wij inderdaad nog slagen op maken en die gaan we ook maken. Maar ik vind ook de opmerking dat we slecht gescoord zouden hebben. Het kan altijd beter, die toezegging hebben we gedaan. Maar ik denk ook dat we best tevreden mogen zijn met dit resultaat. Het is geen sinecure, hoor. Het is niet makkelijk om mensen daar vanuit de bak rechtstreeks geschikt voor te vinden. Dat is gebleken uit de praktijk. Maar we blijven ons best doen en ook in het vervolg. Convenant gaat daarover om daar onze slag in te maken. John wil nog aanvullen, begrijp ik.
Ja, voorzitter. Het is inmiddels ook bekend de redenen over het hele aanbod vanuit Zuid-Limburg naar VDL Netcar gegaan. Want de belangrijkste redenen waren van afwijzing. En er waren er vele, maar er sprongen er twee uit.